Jozua 14. Ja, ik ben. Prachtig. Jozua 14. Een heel mooi verhaal. Geschiedenis uiteraard. Maar de vraag is, hebben wij daar vandaag nog iets aan? En ik denk dat u op zo'n vraag wel een antwoord kent. En dan wil ik beginnen in vers 7 van Jozua 14. Daar staat boven het erfdeel van Caleb. En u weet waarschijnlijk allemaal dat voor de inname van het beloofde land er verspieders gestuurd werden. Dat kent u, hè, dat verhaal. 12 verspieders. En die kwamen allemaal niet heel erg enthousiast terug. Er was zelfs zo dat er maar 2 waren van de 12 die heel positief waren. En de rest verspreidde een kwaad gerucht, staat er in de Bijbel, zodat ze eigenlijk maar niet zouden optrekken. Omdat het land wel mooi was, maar er zaten grote risico's. Dus laten we dat maar niet om beginnen. Dat was eigenlijk een beetje, als je democratisch zou kiezen, was dan eigenlijk de uitslag. Maar Caleb was een van die 2 die het helemaal zag zitten, omdat hij wist wie God was. Dus we lezen nu, na 40 jaar, dus eerst gingen ze naar het beloofde land, verspieden ze. En ze kwamen terug en het werd niks. Toen moesten ze 40 jaar weer in het, nou eigenlijk 38 jaar, moesten ze weer in de woestijn ronddwalen. En die hele generatie werd eigenlijk weggeknipt, staat er in de commentaren. Die kwamen er toch niet in, want ze geloofden toch niet. Maar Caleb en Jozua wel. En dan na die 38 jaar krijg je een getuigenis van Caleb, en daar gaat het om. Die heeft dan dus 38 jaar meegezeuld door die woestijn van ongelovigen. Murmurerende mensen, was echt niet fijn. En dan zegt hij in vers 7, dus we pakken de draad op wanneer ze dus weer voor de grenzen staan en Caleb dus mag binnentreden. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht van de Heer, ik lees Statenvertaling, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea, daar stonden ze dus voor, om het land te verspieden en ik hem antwoord bracht gelijk als in mijn hart was. En dat was dus positief. 2 van de 12 positief. Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het hart des volks smelten. Die waren bang. Doch ik volhardde de Heer, mijn God, na te volgen. Toen zwoer Mozes, te dienzelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, terwijl gij volhard hebt de Heer, mijn God, na te volgen. Dus Mozes zegt, je krijgt het alsnog. En nu, vers 10. Zie, de Heer heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. En het zijn 45 jaar, sedert de Heer, dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu, zie, let op, ik ben heden 85 jaar oud. Kun je je voorstellen? Dus 40 jaar en nu 85, dat was dus 45 jaar later uiteindelijk. Maar zegt hij in vers 11, en dat is toch wel heel inspirerend, vind ik. Ik ben heden nog zo sterk als ik was ten dagen toen de Mozes mij uitzendt. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is mijn kracht tot de oorlog om uit te gaan en om in te gaan. Hij is dus nog even sterk, zegt hij, na 45 jaar, 85 jaar oud. En nu, geef mij dit gebergte waarvan de Heer te dien dagen gesproken heeft, want gij hebt het te diezelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren en dat er grote vaste steden waren, of de Heer met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heer gesproken heeft. Hij zegt dus gewoon, wat God gezegd heeft, dat gebeurt toch? Het enige wat wij moeten doen is uitvoeren. Maar waar is het probleem, zegt hij eigenlijk. Maar goed, u ziet zijn energie, zijn kracht, maar je ziet echt vooral zijn geloof, deze man, Jozua. En dan vers 13, toen zegende hem Jozua, hij gaf hem, Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. Nou, Hebron kennen we, ook vandaag de dag hoor je er nog veel over. Maar dat was dus het gebied wat God aan Caleb had beloofd, bij monden van Mozes. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefune, de Kenezit ten erfdeel tot op deze dag. En dan de reden, omdat hij volhard had de Heer, de God Israëls, na te volgen. Mooi hè? hebben we er nog wat aan? Jazeker. Ik ga nu naar Romeinen 8. Vers 17. En dan zingen we nog een lied. Romeinen 8, vers 17. Ik val er natuurlijk gewoon middenin, maar dat komt nou eenmaal zo uit. En dan staat er in vers 17, indien wij kinderen zijn, kinderen van God, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Mede-erfgenamen van Christus zijn wij. Zo immers wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Dus daar hebben we het antwoord. Spreekt Jozua nog vandaag tot ons? Jazeker. Is er dan nog een erfenis? Jazeker. En met wie erven wij dan? Met onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wanneer hij komt in heerlijkheid. En daar zien we naar uit. Dat is eigenlijk een heel korte boodschap. Ik haak nog even aan bij de liederen die we gezongen hebben. Want dat inspireert mij ook geweldig. Wij zongen voor de schriftlezing over dat de Heer door zijn adem de vijand zou verslaan. Weet u dat nog, dat we dat gezongen hebben? Of weet niemand dat meer? Dat kan ook nog, hè, dat je vergeet wat je zingt. Als de Heer komt, in heerlijkheid, zal hij de antichrist met die grote mond, dat lees je in Daniel, je leest het in de Bijbel meer, zal hij verdoen door de adem van zijn mond. Dat hebben we net gezongen. Mooi, hè? Soms weten we niet wat we zingen. En nu zingen we dat er een koninkrijk komt. Dat hebben we net gezongen. Dat de wereld, ja, sterft aan haar twijfel en strijd, zegt de Bijbel. U hebt nogal wat gezongen. Ja, ik zong het ook. Wij zongen nogal wat. De wereld sterft aan haar twijfel en strijd. Gaat ten onder. Hebt u zich wel eens voorgesteld hoe het zijn moet als Jezus weer komt? We hebben dat alleen lang niet meer meegemaakt natuurlijk. Dat soort dingen. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar als Christus verschijnt, dan spreekt hij. En dan zal hij door de adem van zijn mond, die grote antichrist die nu onder ons is, verdoen door de adem van zijn mond. Dan is dat klaar. En ik heb op uw internetsite gekeken en het is indrukwekkend wat een bijbelstudies daar staan, of stonden in ieder geval, ik weet niet, staan ze er nog? Jullie zijn natuurlijk geswitcht. Maar het is indrukwekkend. En wij leven in de verwachting van de komst van de Heer, toch? Daar zien we naar uit, want alles verdwijnt en wij hopen ook dat onze kinderen bewaard worden. Daar hebben we ook vanmorgen voor gebeden. Ik heb ook kleinkinderen en ik hoop ook dat ze bewaard worden en ik hoop ook dat ze ook bewaard worden voor die hele grote beroerde tijd die er aankomt. Laten we reëel zijn. Maar zoals Caleb stond voor een land wat hij mocht innemen en waar beloofd was dat God daar een koninkrijk zou oprichten, als zij maar gehoorzaam waren, zo zal dat uiteindelijk alsnog gaan gebeuren. Dat noemen we het Messiaanse koninkrijk. En daar staan wij vlakbij. Dat duurt zeker nog 7 jaar en waarschijnlijk ook nog wel iets langer. Ik weet het niet, u weet het helemaal niet, ik weet het helemaal niet, niemand weet het. Maar wij verwachten de komst van de Heer Jezus, toch? Wij zingen dus, de wereld sterft aan strijd, hebben we net gezongen. Dit is praktijk, hier zitten we middenin, dat hebben we net gezongen met elkaar, als één mond, dit hebben we getuigd. En nu lezen we iets over Caleb, die met een mokkend, murmurerend volk heeft rondgezworven. Een hele lange periode. En die heeft die passie volgehouden. Eigenlijk heeft de leeftijd die hij had en uiteindelijk had toen hij voor de grenzen stond, daar heeft hij niet op ingeboet. Hij was nog even sterk en krachtig. Dat is natuurlijk ook overdraaglijk, maar het geloof, wat doet het geloof met ons? We lezen over ziekte. U werd ziek, deze zuster wordt straks geopereerd. Maar de Bijbel zegt, ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans worden we van dag tot dag vernieuwd, verjongd. Hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat bij God alles precies de andere kant op gaat. De wereld verzinkt in de nacht en wij verwachten een koninkrijk. Waarom? Omdat Heer Jezus, hebben we ook van gezongen, voor ons de dood heeft gesmaakt. Onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht, zegt Titus. En dat u en ik in ons leven ontvangen. En dat heeft de zuster ook. al vervalt ook mijn lichaam. En daarom denk ik ook dat het typologisch is, symbolisch is, dat deze gelovige Caleb zo jong was nog. Het was zijn geloof, overdrachtelijk, wat hem jong hield. Je ziet om je heen, je ziet je beperkingen als mens. Je ziet dat je niet meer mee kunt. Je ziet dat je niet meer zoals vroeger kunt. En zo gaan die dingen natuurlijk, zo gaat dat. Dat is niet anders, maar u hebt uw hoop, uw geloof. En dat is wat fris is. Dat is wat jong is. Dat is net als het uitbotten van een beukenblad. Hebben jullie er ook wel eens op gelet, hoe dat beukenblad mooi ontvouwt nu, hè, met die zon erop, zo vriendelijk, zo fris. Zo, ons geloof is elke dag weer nieuw. Het wordt niet aangetast, omdat het uit Gods wegen tot ons is gekomen. Dat is waar ons leven op, ja, vanuit leeft. Dat is het nieuwe leven. En dat moeten we als gelovigen goed onderdekken. Wij moeten niet menen dat wij hier een koninkrijk kunnen bouwen. En dat alles. U moet niet menen als u straks gepensioneerd bent en een zak geld meekrijgt, dat dan het leven voor u aanbreekt. Ik heb ze meegemaakt die daarna een dag later ziek werden. En hadden ze hun hele leven opgehoopt. Ik heb ze meegemaakt. Uw leven begint op het moment dat u een kind van God bent. En we lazen net in Romeinen dat als wij delen in zijn lijden, met hem in geloof gaan, ze willen ook delen in zijn heerlijkheid. En dat wij mede-erfgenamen zijn, hebben we er wel eens over nagedacht. Ik zeg u misschien iets voor het eerst, of misschien hebt u het vroeger eens gehoord. Maar zoals wij hier zijn, zijn wij voorbestemd om mede-erfgenamen te zijn van datgene wat de Heer Jezus Christus over een aantal jaren, zo zeg ik het maar, om het maar dichtbij te houden, hier op deze wereld laat zien. Weet u waar ik het vandaan heb? Niet alleen hier, maar ik wil u nog een paar teksten meenemen. En ik lees met u Psalm 2. En dan probeer ik dat u het woord van God gewoon tot u neemt. En dat u dat ook, daar ook geen tegenspraak in wilt. En dat u gewoon zegt, nou wat staat hier nu? En wat bedoelt de Heer daar nou mee? Ik heb hier misschien Psalm 2 wel eens vaker gelezen. Maar Psalm 2 is een soort van profetische psalm. Waarin de psalmist David over de verre toekomst spreekt. En dan spreekt hij ook over de tijd waar wij vlakbij staan. Over het woeden van de heidenen. Leest u maar mee. Maar dan lees ik u een paar teksten. En dan zegt hij. Laat ik toch maar iets meer lezen. Ik vind het mooi om te beginnen bij vers 4. Laten we een beetje nonchalant in de wereld staan. Het gaat allemaal wel woeden en zo, maar uiteindelijk wij hebben de Heer Jezus. En waar zouden we ons druk om maken? Een beetje die toon. Neem het me niet kwalijk, maar laten we wat laconiek zijn. Waarom? Omdat wij een koning hebben die gesteld is. Dat is de stemming van deze psalm. Ik bereid u maar vast voor. Want het staat er ook zo. Vers 4, psalm 2. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. We zongen net dat hij die tegenstander gedood zou worden door de adem van zijn mond. Hier staat ook zoiets. En dan zegt de Heer, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, over de berg van de heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En volgens Handelingen 13 is dat niks anders dan opwekken uit de dood. Daar legt Paulus deze psalm uit. Dus dan neemt u dat dan maar even bij mij aan. Maar lees dat maar even na. En dan het volgende. En daar ging het mee om. Eist van mij, zegt hij tegen de zoon. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde de aarde tot uw bezittingen. Dan heb je het dus over Messiaans koninkrijk. Dat staat er ook boven bij mij. Strijd en zegepraal van de Messias. Het gaat over het tijdstip dat de Heer Jezus zijn recht opeist. Deze wereld is niet van de Satan. Ja, nu raast hij hier een tijdje, maar hij is van de Heer Jezus. Volgens de openbaring is deze aarde, hoort toe aan de Heer Jezus. Die heeft hem vrijgekocht. Het eigendom, de eigenaar van deze wereld is de Heer Jezus Christus. En die eist hem straks op. Die zegt, hij is van mij. En dan zegt hij, iedereen die hier woont en die mij niet lief heeft, die verdwijnt. Mag ik het zo zeggen? Hij maakt zijn huis straks schoon. Deze aarde wordt straks gevuld met de kennis van de Heer. En dan is er geen tegenspraak meer. Dat gaat straks gebeuren. Dat is geen commitment. Dat is geen gepolder. Dat is niet, nou hoe vinden we samen een middenweg. dat is voor of tegen de Heer Jezus. Dat is het gewoon. En dan zal hij zijn vijanden verslaan. Dat staat hier in de tekst erna. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Staat hier. Er blijft niks van over. De tegenstand van de duivel op deze aarde tegenover de komende Heer Jezus Christus. Die tegenstand wordt verpletterd als een pottenbakkersvat, staat hier. Dat zegt Gods woord. Dan zegt u, ja, lang geleden is dat misschien ooit een keer gebeurd. Dan zegt nou, zullen we naar Openbaring 2 gaan. En moet u uw vinger houden bij deze tekst. Dus hier, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En dan lezen wij de briefjes aan de gemeenten. En we weten allemaal dat dat de kerkgeschiedenis is door de eeuwen heen. En dan hebben wij daar ook een briefje in Openbaring 2. Dat is die is geschreven aan Thyatira. En dan gaat het ook over dezelfde woorden die Caleb ter harte nam, namelijk trouw blijven aan de Heer. Trouw blijven aan de Heer. En dan zegt hij in vers 26 tegen die gemeente van Thyatira, in vers 26, wie overwint, in Romeinen lazen we net wie met mij meeleidt, dus commitment aan de Heer, samen met de Heer, wandelen met de Heer, wie overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, dan krijgt hij een belofte. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Dat zegt hij tegen u en tegen mij. Als je trouw bent, dan zal hij jou, mij, macht geven over de heidenen. Dat lees ik verder. Er komt nu nog een ontluiking. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Dat zegt hij dus tegen die gelovigen. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dat is bekend. En dan zegt hij erachter, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus, ik ben een eenvoudige tuinder uit Oldebroek. Ik weet niet of u het anders leest, maar wat ik hieruit begrijp, is dat Psalm 2 en Openbaring 19 gaat over een profetie, die van toepassing op de Heer Jezus. En waar wij in de psalmen nog niet zien, maar waar ik hier wel zie, dat daar de gelovigen, de kinderen Gods, aan mee zullen doen. Is het wiskundig? Is het 1 en 1 is 2? Dus als het gaat over een erfenis, als het gaat over een meeheersen, en dan slaan we nog een bladzijde terug in de Openbaring. Openbaring 1 vers 6, en dan begin ik maar in vers 5. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, dat is de Heer Jezus, hij was de eersteling. En de overste der koningen der aarde, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En dan in vers 6, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Staat hier. Gode en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zie, hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien, ook degene die hem bestoken hebben, het volk Israël. He? En ze zullen hem weeklagen en alle geslachten aarde zullen over hem rouw drijven. Hij openbaart zich straks. Jezus van Nazareth. Hij was nog maar 35 en ze dachten dat hij al 50 was. Zijn leven was een lijdensweg. Hij had geleden. Een lijdende knecht. Zo kwam hij. Maar straks komt hij als een heerser. Op een wit paard. Over deze wereld raast hij en vernietigt alle tegenspraak. En dan zegt hij, dat is grof. Nou, dan zeg ik, dan heeft hij toch 2000 jaar kans gegeven om in genade het evangelie te laten verkondigen aan een ieder die wil geloven. En heeft geroepen, kom, kom, kom. Want in Handelingen zegt Paulus dat God een dag gesteld heeft dat hij deze wereld rechtvaardig zal oordelen. Kijk, het is niet na deze tijd, politiek is het zeer oncorrect om zulke dingen te zeggen. Maar de Bijbel leert dat God afrekent met tegenspraak. En dat hij nu genadig wacht op iedereen die wil komen. Dat noemen we genadetijd. En Petrus zegt, ja, er zijn mensen die zeggen, Maar blijft de belofte van zijn komst? Ah, dat zal wel niet meer doorgaan. Het is zoals onze vaderen zijn ontslapen en het blijft gewoon zo. En dan zegt hij, het is juist genade. God talmt niet met zijn belofte. Maar hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar allen tot bekentenis de waarheid komen. En weet u, als je nu over dat plaatje heen probeert voor te stellen wat Caleb voor zich zag, toen hij voor de eerste keer voor dat land stond. Met in de rug nog het verhaal van Farao. Van de teleurgang, van de teneergang van een wereldrijk. Dat was Egypte. Alle eerste zonen waren dood. En het oordeel was letterlijk aan hun voorbij gegaan. Pascha, voorbij gegaan. Het bloed van het lammetje had ervoor gezorgd dat de verderfengel niet in de huizen van de Israëlieten kwam. En wij hebben ook een paaslam, zegt de Korinthebrief. Ook ons paaslam is geslacht. Ook uw zonden zijn verzoend, als u gelooft in de Heer Jezus. Ook aan u is de verderfengel voorbij gegaan. Maar owee, als de dag des toorns komt, de grote verdrukking, de dag des oordeels, dan zal ieder die niet geschuild heeft achter het bloed van Christus, zal van hem geëist worden. Toch? Dan heb je niets meer om achter te schuilen. Dan is die genadetijd voorbij. En dan lees je ook niet meer, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Want als je in de openbaring blijft, dan lees je dat een van de laatste briefjes, dat is zelfs het laatste brief ja, van Laodicea, het zou de laatste brief kunnen zijn, ik denk het haast. Er staat in vers 20, dan ben je dus aan het einde van die kerkelijke briefjes, en begrijp mij, probeer me te begrijpen, dat is dus een bepaalde periode in de heilsgeschiedenis, waarin God dus voortdurend spreekt, kom tot mij, kom tot mij. En dan zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop, in vers 20. Jezus klopt. Maar zou die ook nog kloppen in die dag des oordeels, of zou dan dat geluid wel voorbij zijn? Ik weet niet. Er zullen ongetwijfeld in de toekomst mensen tot geloof komen. Maar als je mee wilt in het erven van de Heer, als je mee wilt in dat nieuwe koninkrijk wat hij opricht, als je deelgenoot wilt hebben aan dat koninkrijk, dan zul je nu hem moeten volgen. Net als Caleb. En vind je het niet mooi dat Caleb zegt, ja, ik ben dan nu 85, maar ik zie nog net zo scherp, ik ben nog net zo krachtig. En later lees je ook dat het gebied wat hij veroverde, daar wonen de Enakezen. Enakieten heette ze geloof. Die waren ongeveer allemaal twee keer zo groot als wij. Dat waren niet de eerste, dat waren geen watjes. Dat waren geduchte krijgers. En daarvan zegt hij, geef mij dat maar. Als mij beloofd is, ga ik dat redden. Want hij wist, en dat begon in het land, dat de God die hij diende, dat was de God van wonderen. Dat was de God van kracht en macht. Dat was de God die de Farao een paar keer vroeg, laat mijn volk gaan. En uiteindelijk, na een keer of 10, is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Maar mijn wil geschiedt. Gods plan gaat door. En wat de wereld daar ook tegenin wil brengen, met allerlei filosofieën en redeneringen. En je kunt de Bijbel, je kunt het allemaal wegvertalen, kan allemaal, maar Gods plannen falen niet. En u mag daar deel van uitmaken. Is dat niet geweldig? Is het niet heerlijk om eens los te komen van dat gepeupel waar we elke dag in zitten? Want de kleine vossen bederven de wijngaard, hè? Zat ik vanmorgen al te denken. Dat betekent dat kleine details in ons leven de belangrijke dingen uit het oog laten verliezen. En dan richten wij ons op hele belangrijke dingen, vinden wij. Maar dan gaan deze dingen als gelovigen ons helemaal voorbij. Wij zijn voorbestemd om met hem mede-erfgenaam te zijn. Zullen we eens naar de Efezebrief gaan, waar de Heer dat in Nieuwtestamentische taal via Paulus zegt. Dan zegt hij in Efeze 1 vers 3, en let op onze unieke positie. Wij als kinderen Gods, de kerk, de gemeente, vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn een uitzonderlijk volk. Zijn een volk met een hemelse bestemming. Wij zitten straks, ja, ik moet het anders zeggen, wij zijn één met Christus. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn deel. Wij zijn een onderdeel van zijn denken, van zijn wezen, van zelfs van zijn uitvoering in de toekomst. Dat geloof ik sterk. En daarom denk ik dat we zo bezig moeten zijn met zijn plannen. En zijn woord zo betrouwbaar moeten achter, maar ook zo serieus moeten nemen. En ik geloof dat als wij eerst het koninkrijk van God zoeken, dan komt de rest vanzelf. God zorgt dan voor uw ding. Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Als je eerst gaat voor zijn zaak, dan zorgt hij voor jouw zaak. Dat is een eerlijke deal, toch? En dat belooft hij. En dat doet hij ook. Dat is zo geweldig. Als je God 100% vertrouwt, kom je nooit tekort. Echt niet. Maar als je denkt, nou, ik moet maar een beetje schipperen. Ik doe eerst voor mezelf en dan als ik nog tijd over heb, de Heer. Ja, dan weet ik niet. Ik weet niet hoe ik dat moet uitdrukken, maar dan wordt het net niet. Maar als je 100% voor de Heer gaat, zorgt hij voor jouw leven. Ik kan ervan getuigen. En er zijn er die zijn ouder als ik. Misschien moet ik niet een getuigenis afleggen, maar ik kan getuigen. De Heer is trouw. Hij zorgt voor zijn kinderen. Maar dan moet je wel voor hem kiezen. En in Efeze staat, gezegend zij de God en Vader, vers 3, van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus. Gelijk hij ons tevoren uitverkoren heeft eerst in hem, opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming der kinderen, staat eigenlijk zonen, tot door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in de Heer Jezus. De Engelsen zeggen, you are added to Christ. Je bent aan hem toegevoegd. Het is net als, ik weet niet wat u weet wat enten is, of oculeren, kent u dat? Dus dan neem je iets van een plant en dat plaats je op een andere plant. Vaak wordt het met appels of met fruitbomen gedaan. Dan neem je dus deel aan de krachtige sapstroom van de wortelgroei. En dan neem je dus een blaadje of een takje of een oogje. Dat plant je onder de bast van een andere fruitboom. En dan groeit dat kleine takje groeit mee met de stroom van die nieuwe boom. Want die is krachtig. Alleen die geeft niet zulke mooie appeltjes, dat geeft hij dan weer. Het is enten, het is eraan toevoegen. En dan neem je ook deel aan die krachtige groei. Want het oude, waar jij eigenlijk vanaf kwam, gaf al hele mooie appelen, maar die wortels waren niet zo goed. Dus je wordt ingeënt. En je neemt dan ook deel aan de rijkdom van de groei, van de bloei, van die plant waarin je ingeënt bent. En zo zijn wij added to Christ. Wij zijn aan hem toegevoegd. Wij zijn zijn lichaam. En wat doet u met uw lichaam? Dat zorgt hij er ook goed voor. Dat doet hij ook. De Heer Jezus zegt dat hij de hoge priester is van een nieuw verbond. En dat hij voor ons bidt en pleit. Nu. Op dit moment bidt hij voor jou. En voor mij. Hij is onze hoge priester. Dat kun je toch niet voorstellen. Je kunt je toch niet voorstellen dat de Heer Jezus die de dood heeft overwonnen. En die een naam heeft gekregen boven elke naam. Aan de rechterhand van God. Hoe heerlijk is zijn naam. Dat hij bezig is met jou en mijn leven. Dat doet hij. Hij reinigt onze harten. Hij reinigt onze gewetens. Waarom dan? Om hem te kunnen dienen. Dus in relatie met de Heer, in de toegevoegde waarde met hem, wij zijn aan hem toegevoegd, zorgt hij voor ons. Dat staat hier ook. Maar goed, we lezen eerst maar het hoofdstuk uit. En in vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in wijsheid en voorzichtigheid. Ons, bekendgemaakt hebbende, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. En dan, om in de bedeling van de volheid der tijden, daar leven we nu in, wederom alles tot één te vergaderen in Christus beide, wat in de hemel is en op aarde. En dan, in hem, in welke gij ook, of wij ook, een erfdeel geworden zijn. Komt het woord erfdeel weer voor. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dat is zijn plan. Dat is zijn programma. God heeft een programma en daar mag u aan deelnemen. God heeft een goede boodschap en daar mag ik aan deelnemen. En dat is de boodschap. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke ook gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dan de troost, of eigenlijk de conclusie, die Heilige Geest die u ontving, ik ontving toen wij tot geloof kwamen, staat hier, die is een onderpand van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing en tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij hebben geen idee wat ons te wachten staat. Er zijn Bijbelse voorbeelden die misschien schaduwbeelden zijn, zoals de geschiedenis van het koninkrijk van Salomo, waarin je dus leest wat deze vredevorst voor een invloed had op de omgeving en hoe ze van heinde en ver kwamen om te kijken naar de wijsheid en de rijkdom van koning Salomo. Ik denk dat dat een afspiegeling is van datgene wat straks komen gaat. En dan, ja, u mag mij afschieten, dat maakt me niet uit, maar ik denk dat in die rijkdom, in die heerlijkheid, dat u en ik als gemeente van de Heer Jezus daarin gaan delen. In die wereld te vullen met Gods genade en het woord God. Hoe kom je erbij, Bert? Hoe kom je er nou bij? Nou, laten we dan naar Lucas 19 gaan. Dat vind je toch een mooie gelijkenis. Laten we in het woord van God blijven zoeken. En laten we uitleggen waardoor we zo blij en enthousiast zijn over het werk van onze heiland. Laten we een stukje lezen in Lucas 19. In Lucas 19 vinden wij de gelijkenis van de ponden. En dat zijn al de laatste dagen van de Heer, denk ik. Maar goed, hij vertelt hier een gelijkenis. En dan zegt hij in vers 11, als zij dat hoorden, dat gaat dan over Jezus en Zacharia, of en Zacchaeus, staat er, maar goed, dat is, hij gaat erop door, maar het gaat me eigenlijk om wat hij nu gaat zeggen. En als zij dat hoorden, voegde hij daaraan toe en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat ze meenden dat de koninkrijk Gods de stand openbaar zou worden. Zie? Dus de discipelen gingen met de Heer Jezus naar Jeruzalem en ze dachten, nu wordt hij koning. Pampas. Hosanna. Het gaat gebeuren. En wij doen daar nou mee. Dat gebeurde niet. Maar in die gedachte zaten ze en daarom staat hier, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden op deze aarde. Wat aan David beloofd was, toch? David, in 2 Samuel 7 leest u dat. Dat aan David beloofd wordt dat hij een nageslacht, een zoon krijgt die op een eeuwig koninkrijk zal zitten. Een eeuwige troon zal zitten. Lees maar na. En dat zijn de genadebewijzen van David. Dat is wat God aan David beloofd had. Dat hij een klein zoon zou krijgen. En dat was dan de Heer Jezus Christus. Die heet ook zoon van David. Dat die op die troon zou zitten. En ze dachten dat dat zou gaan gebeuren. Maar wat gebeurde er? De Heer Jezus weende, en dat lezen we dan ergens anders, omdat er geen steen op de andere zou blijven, toch? Kent u die geschiedenis? Dan gaat hij omhoog en dan zeggen ze, wat een prachtige stenen, hè? En dan huilt de Heer Jezus, zegt hij, weet je wel dat er geen steen op de andere blijft? En hier dachten ze nog van een koninkrijk wat komen zou. Dus daarom vertelt hij deze gelijkenis. Dus het is eigenlijk het context. En hij zeide dan, een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weer te keren. Wie zou die man zijn? Ja, dat moet de Heer Jezus zelf zijn. Hij ging een koninkrijk in ontvangst nemen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, mag ik zeggen, en daarna op aarde. Denk er maar over na. En geroepen zijnde, hebbende, zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeide, doe handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten naar. En zeiden, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Oei, die opmerking ken ik. Die heb ik eerder gehoord. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Wie zei dat? Pijnlijk, hè? Even later wordt dat gezegd. Ze hadden liever de moordenaar dan Jezus. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Dat was de Heer Jezus ook. En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei tot de dienstknechten die hem geroepen zouden worden, wie hij het geld gegeven had, dus het was in de vorm van geld gegeven, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. Dat hadden ze gedaan met het vertrouwen wat hij hun gegeven had. Met het pand. Hier wordt het ponden. En de eerste kwam en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Dus hij heeft goed handel gedaan. En dan zegt hij, vers 17, en als ik een getuigenis mag geven, hoop ik, en ik ben heel praktisch, hoop ik als Jezus morgen weer komt en ik sta voor hem, dat hij dit tot mij zegt. Wat we nu lezen. Dat is eigenlijk het enige wat ik hoop. Dat hij zegt, wel gij getrouwe dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt gewezen, zo heb macht over 10 steden. Dus je bent trouw en je wordt ervoor beloond. Staat hier. En waarom zegt hij het hier? Omdat zij dachten dat hij nu dat koninkrijk zou oprichten. En dat zou hij ook doen, maar dat duurde nog minstens 2000 jaar. En ondertussen ging het evangelie over alle volkeren. En niet alleen naar het Joodse volk. Daar kun je ook heel veel van zeggen. Hoe komt het nou dat de Joden niet wilden geloven? Het was allemaal in het plan Gods opgenomen. En in plaats dat zij geloofden, geloven wij. En straks geloven zij weer. Hebben we net ook gelezen. Hè? Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En de tweede kwam enzovoort. Dus wat je ziet, is dat de Heer ponden geeft, verantwoordelijkheden geeft, in de vorm van geld. Daar zul je wat mee moeten doen. Een taak, of wat dan ook. In ieder geval het woord bewaren. En dat beloont de Heer straks, in de toekomst, met op de een of andere manier het deelnemen in zijn werk wat hij dan gaat doen. Ik zeg het schreukel, omdat ik niet idee heb of u dit kent. En misschien zegt u wel, wat is dit voor een dwaalgeest? Kan ook nog, maar ik zou u in ieder geval willen vragen, wilt u het eens overwegen? Of deze dingen kloppen? Of wij als erfgenamen van de Heer Jezus, met voorbeeld aan Caleb, als wij trouw zijn aan de Heer Jezus, met hem zullen heersen in de toekomst, als hij zijn koninkrijk hier opricht. Of zitten we straks helemaal niks te doen in de eeuwigheid? Zitten we te wachten tot de dag voorbij gaat? Of zullen we delen in zijn werk? Als trouwe dienstknechten, die wachten tot de hand van de meester ze roept. Totdat hij het plan verder ontvouwt. Totdat hij deze wereld ondergeschikt maakt aan de echte koning David. En een koninkrijk opricht mooier als dat van Salomo. En dat minstens 1000 jaar duurt. En daarna lezen wij waarvan Petrus zegt, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar we zijn toch allemaal min of meer bekend met het 1000 jaar rijk en met de opname van de gemeente en al dit soort dingen. Maar lieve broeders en zusters, dit is gewoon ons leven. Dit is gewoon de praktijk van ons leven. En de wereld mag meedoen. Graag zelfs. En daarom is die oproep ook zo mooi. In Crossroads, was het, hè? Laten we het bekendmaken. We weten dat de meesten eigenlijk al wel met andere dingen bezig zijn. Maar wij weten dat dat wel een ijdele weg is. Een verderfelijke weg. Maar wij hebben onverderfelijk leven ontvangen. Dat heeft de Heer Jezus in ons gelegd. En nogmaals, ook al hebben we een moeilijke tijd voor de rug, voor de boeg, met ziekte. En misschien gaat het wel mis. Wij hebben de Heer Jezus. En we hebben, want kijk naar uzelf. Het gaat toch ook langzaam achteruit met je eigen leven en zo. Maar de tegenovergestelde richting is dat God een onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat wil hij u in delen. Hij nodigt u. U kent toch de geschiedenis van die man die een grote maaltijd aanrichtte? En er wou er niemand wel komen. Hij had genoten. Nee, ik ben hartstikke druk man. Ik heb een baan en ik heb dit en ik heb dat. Hij zegt, ga naar de heggen en de stegen, want mijn rijk moet vol worden. God zorgt wel dat hij klaar komt met zijn werk. De vraag is alleen, willen wij daarin delen? Of laten we dit aan ons voorbij gaan? Ik kan er nog veel meer van zeggen, maar ik wil alleen maar zeggen, de Heer Jezus komt gauw. En de laatste loodjes wegen het zwaarst. Laten we niet te veel letten op de details, op de verschillen. Maar laten we ons doel houden op de overste lijn van en voor einde van het geloof. En dan wou ik als laatste lezen een tekst. 2 Timotheus 4, als afsluiting. En ik hoop dat u er eens over na wilt denken. Voor sommigen is het misschien helemaal niet nieuw. Voor anderen misschien wel, maar het is de praktijk van het geestelijk leven. Jezus komt. Wat doen we met de tussentijd? Letten we op de wereld en laten we ons dat te veel beïnvloeden? Of zeggen we gewoon, ik richt mijn ogen net als Caleb op de belofte. Want ik weet wat God kan en wat hij gedaan heeft. En dat is meer wat je in deze wereld vindt hoor. Hoe technisch ook zijn, want God maakt zijn plannen klaar. In 2 Timotheus 4 lezen we, ik betuig dan voor God en voor de Heer Jezus Christus, die de levenden oordelen zal in de verschijning en in zijn koninkrijk. De doden, dat betekent geestelijk dood, hè? De mensen die niet wedergeboren zijn. Maar ook natuurlijk de mensen die al wel dood, maar in ieder geval, het gaat om degene die hem niet lief hebben. In de verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan. Tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar kittelachtig zijn van gehoor. Zij zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid. Niet geïnspireerd door het woord van God, maar door de wereld en door de omstandigheden van de samenleving. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, zegt hij tegen Timotheus, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu als een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Of dat nu zijn sterven is, of dat hij uit de gevangenis ontbonden is, dat kan ik u niet zeggen. Maar er was een periode wat afgesloten zou worden. Maar hij zegt wel, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dan, voorts ligt voor mij weggelegd, zegt hij, de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere de rechtvaardige in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is praktijk. Dat is geen theorie. Dat is gewoon ons leven. Wij verwachten de Heer en onze levens zijn gericht op Hem. En de rest is bijzaak. Doe het wel, maar weet, als u uitgaat naar zijn zaak, regelt Hij uw zaak. En dat zeg ik op persoonlijke titel, want ik heb het ervaren. Hij is namelijk getrouw. En Hij zorgt voor u. Op zijn manier. Zullen we Hem daarvoor danken?